zullen we in een ogenblik van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Wonderbaar zijn uw getuigenissen, daarom bewaart ze mijn ziel. Het openen van uw woorden verspreidt licht en geeft de onverstandigen inzicht. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook de twee volgende coupletten van dit lied van Reformatie, u weet dat komende week de Reformatie gevierd wordt, laten we ook deze twee volgende coupletten zingen. Als hij dan zingt, delf vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af. Dan weten we dat het inderdaad gebeurd is in de tijd van het moment dat Luther opstond. En het woord van God opnieuw een centrale plaats kreeg binnen de kerk, de gemeente van Jezus Christus. Er zijn heel veel christenen op de brandstapels terechtgekomen, heel veel gedood. Maar we weten dat vandaag ook in heel veel delen van de wereld het nog niet anders is. Dat heel veel mensen, heel veel gelovigen ook terechtkomen in gevangenissen, gedood worden omdat ze vasthouden aan het woord van God. Dat is ook de reden waarom dat we vanmorgen met elkaar na gaan denken over het onderwerp, wat betekent het om een bijbelgetrouwe gemeente te zijn? Bijbelgetrouw, wat betekent dat? En vandaar dat we ook dit thema uitgekozen hebben, ook in verband met reformatie. Ook voor vanavond, als we het gaan hebben over vervulde profetieën, hoe exact, hoe subliem, hoe uniek het woord van God is. Ik heb er van de week nog met iemand over gesproken, die was er helemaal versteld, stond ze erover, hoe exact het woord van God in vervulling gegaan is in het verleden, vandaag, maar ook in de toekomst. Een bijzondere dienst vanavond. En we hopen dat velen van u zullen komen. We gaan met elkaar bidden. En we gaan ook de Heer danken dat Tini Schreurs weer bij ons kan zijn na een half jaar of meer. een half jaar zo ongeveer. Ga nou niet allemaal na de dienst op Tini Scheurs afstevenen van en hoe is het nou met je, maar later een beetje met rust. Want het is al heel wat dat je erbij bent en dat je deze dienst met ons mee kunt maken. Volgende week zondag, 2 november, hebben we hier een bijzondere dienst. Dan zal er namelijk een doopdienst gehouden worden. De uitgestelde doopdienst door de ziekte van Henry zal dan alsnog plaatsvinden. En dan zal Ines de Haan getuigenis afleggen van haar geloof door middel van de doop, der onderdompeling, de geloofsdoop op grond van haar belijdenis, getuigenis. En dan ook zal Henry een getuigenis geven. Henry is weer teruggekomen uit Groningen en hij is in staat, en dat wil hij heel graag, vertellen wat de Heer in zijn leven gedaan heeft. En dat zal volgende week zondag plaatsvinden. Ik kan me heel goed voorstellen dat er onder ons nog mensen zijn, nog jongens, meisjes, mannen en vrouwen, die misschien al heel lang de doop op grond van hun belijdenis, een geloofsdoop, uitgesteld hebben. Ik zou zeggen, stel het niet te lang uit. Je bent hartelijk welkom om ook volgende week je aan te sluiten bij degene die gedoopt zullen worden. Want eigenlijk is het getuigenis van Henry voor hem als het ware de doop, want hij kan medisch gezien niet meer gedoopt worden. En daarom is het heel fijn dat Henry dit getuigenis voor de gemeente uit wil spreken. Maar als er nog jongens en meisjes zijn, mannen en vrouwen, die zich willen laten dopen, dan stel niet uit, maar kom rustig na afloop van deze dienst naar een van de oudsten toe of naar mij toe. Meld je aan voor de doop. En wat zou het fijn zijn als er ook zondag meerdere zijn die zich willen laten dopen. Zullen we samen de Heer danken en hem zijn Godzegen vragen voor dit samen zijn. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Dat u ons de afgelopen week ook bewaard heeft. En dat u ons de gezondheid en de kracht gegeven heeft om hier in de gemeente, in de schuilplaats, samen te mogen komen. Heer, we hebben net gehoord van Jasmijn hoe ontzettend goddelijk, uniek u dat lichaam van ons gemaakt heeft. En inderdaad, als we alleen maar naar de handen kijken, dan zien we zoveel van uw grootheid en van uw wijsheid daarin terug. Heer, en dank u wel dat we zo onszelf aan u mogen toevertrouwen. Heer, en ik wil u heel in bijzonder bidden ook voor de jeugddienst die gepland is op 9 november. Heer, wilt u ons dan ook een hele fijne dienst geven? En laat het zo zijn, Heer, dat onze ogen opnieuw geopend mogen worden voor uw grootheid en voor de liefde waarmee u ons lief gehad heeft in de Heer Jezus Christus, die naar deze wereld gekomen is, die het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zich vernederd heeft, mens geworden is, ja zelfs nog dieper afgedaald is, slaaf voor ons geworden is en aan het kruis voor ons een vervloeking werd. Heer Jezus, dank u wel voor de weg die u voor ons gegaan bent. Dat u daar al onze zonden gedragen heeft. En dat we mogen weten dat het bloed van Christus ons reinigt van al onze zonden. En dat het bloed van Christus ons dichtbij gebracht heeft bij God. Dat we verzoend zijn met een heilige en rechtvaardig God. Heer, we danken u nu voor dat geweldige verlossingswerk. We danken u, Heer, dat we ook een gemeente mogen zijn van verloste kinderen. Heer, en ja, dat we kinderen van God mogen zijn. Ik wil u danken, Heer, voor zuster Tini Scheurs, dat ze vanmorgen ook weer in ons midden mag zijn. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ook haar verder een lichamelijk herstel schenken. En we danken u, Heer, dat ze ook door alles heen heeft mogen ervaren dat u altijd toch dicht bij haar was. Ook al begrijpen we niet altijd de weg die u met ons gaat. Heer, op dit moment willen we ook voor een aantal zieken bidden van de gemeente. Jullie bidden, Heer, voor broeder De Graaf. Heer, hij is ernstig ziek. Ik wil u bidden, Heer, wilt u het een zoon in zijn situatie laten ervaren, Heer, dat u zijn leven in uw handen heeft. Heer, wilt u hem kracht geven? Wilt u hem bemoedigen? En ik dank u wel, Heer, dat hij zijn ziek zijn op zo'n geweldige, krachtige manier, ja, ook in relatie met u mag dragen. Ik wil u in het bijzonder ook bidden voor zijn vrouw Henny. Heer, wilt u haar vertroosten en haar ook kracht geven om dit vol te kunnen houden. Heer, wilt u ook met de kinderen zijn en kleinkinderen. Heer, we willen ook bidden voor zuster Boukje Middelwijk. Wilt u daar ook heel dicht nabij zijn. En ook broeder Henk Ipskamp. Heer, en met hen willen we voor alle zieken bidden in de gemeente. En hen opdragen aan uw genade. Wil u danken, Heer, voor zuster Duursma die vrijdag haar verjaardag vierde. En wil u danken, Heer, ook voor zuster Tonny Kuiper. Die ook donderdag haar verjaardag vierde en altijd nog zo verbonden is aan de gemeente. Heer, wilt u hen zegenen. Wilt u met de ouderen zijn in de gemeente. En we danken u, Heer, dat we ons met hen verbonden mogen voelen. Wil u bidden, Heer, wilt u ons zo vanmorgen ook een hele fijne dienst geven. Waarin we mogen ervaren, Heer, dat uw woord zo onnoemelijk belangrijk is. Ook in ons persoonlijk leven. En wilt u tot ons spreken. Wilt u onze harten aanraken. En wilt u onze levens veranderen door uw feilloos gezaghebbend woord. Heer, dank u wel daarvoor. En wilt u zo deze dag, ook vanavond, de Maranatha-dienst in uw handen nemen. Wilt u met het jeugdappel zijn, als ze ook vanmiddag een fijne middag met elkaar mogen hebben. Heer, wilt u hen ook vanmiddag zegenen. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een paar liederen zingen uit de bundel Opwekking. 236, dat is het lied waarin we de heiligheid van God mogen bezingen. Heilig, heilig, heilig. En laten we dat ook werkelijk zo zingen. 236 en... Ik zou voor willen stellen als het mogelijk is om dat lied staande te zingen, als het voor u mogelijk is. 236. Als we die heiligheid van God leren kennen, dan nodigt Hij ons ook uit om in zijn heiligdom te komen, dicht bij Gods troon. En dat mogen we ook vanmorgen ervaren. Hij heeft ons uitgenodigd om bij Hem te komen. 245 uit hetzelfde bundel. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon. En dan, Heer, laat al die andere stemmen maar even zwijgen. zodat ik vanmorgen mag luisteren naar uw woord alleen. 245. Mogen we ook zingen, Heer, open mijn ogen. Ik wil Jezus mijn Heer zien, open mijn ogen, opdat ik u zien kan. Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor. Open mijn hart, Heer, opdat ik gehoorzaam. 187 uit dezelfde bundel. Laten we het met elkaar twee keer zingen.
Thank you.
Vanuit Gods woord willen we twee gedeelten lezen uit 2 Kronieken en ook uit 2 Timotheus. 2 Kronieken, hoofdstuk 34. Twee Kronieken, hoofdstuk 34, vers 1 tot en met 8. En dan nog een paar stukjes verder. In 2 Kronieken 34, vers 1, daar lezen we Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 31 jaar te Jeruzalem. Hij deed wat recht is in de ogen des Heeren en wandelde in de wegen van zijn vader David. Hij week niet af, rechts, nog links. In het 8e jaar van zijn regering, zo was hij 16 jaar, toen hij nog jong was, begon hij God, de God van zijn vader David, te zoeken. En in het 12e jaar, dus toen hij 20 jaar oud was, begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de hoogte, de gewijde palen en de gesneden en gegoten beelden. Men brak in zijn tegenwoordigheid de altaren van de Baal af. De wierookaltaren die erop stonden, hiel hij om. De gewijde palen, die gesneden en de gegoten beelden, verbrijzelde en verpulverde hij. En het stof verstrooide hij op de graven van hen die daaraan hadden geofferd. De beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren. En zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. Ook in de steden van Manasse, Ephraim en Simeon. En zelfs in Naphtali, welke allerwegen in puin lagen, brak hij de altaren en de gewijde palen af. En hij sloeg hij de gesneden beelden tot gruis. Al de wierookaltaren in het gehele land van Israël hiel hij om. Daarna keerde hij terug naar Jeruzalem. In het 18e jaar, dus toen hij 26 jaar oud was, van zijn regering, toen hij bezig was het land en de tempel te reinigen, zond hij Safan, de zoon van Asaljahu, en de stadsoverde Maesaja en de kanselier Joach, de zoon van Joachas, om het huis van de Heere, zijn God, te herstellen. En dan vers 14. Vers 14 van hetzelfde hoofdstuk. Vers 14 tot en met 21. Toen zij het geld dat in het huis des Heeren gebracht was tevoorschijn haalde, vond de priester Chilkia het boek van de wet des Heeren, gegeven door Mozes. En Chilkia nam het woord en zeide tot de schrijver Safan: ik heb het wetboek gevonden in het huis des Heeren. Daarop gaf Chilkia het boek aan Safan. En Safan bracht het boek naar de koning. Bovendien bracht hij de koning verslag uit en zeide: al wat aan uw dienaren is opgedragen, dat doen zij. Ze hebben het geld dat zich in het huis des Heeren bevond uitgestort en hebben het zowel hun die met het op zich belast zijn als ook hen die het werk verrichten ter hand gesteld. Ook deelde de schrijver Safan de koning mede: de priester Chilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las de koning daaruit voor. Zodra de koning de woorden der wet hoorde, scheurde hij zijn klederen. Toen gebood de koning aan Chilkia, Achikam en de zoon van Safan, Abdon en de zoon van Milka, de schrijver Safan en Asaja, de dienaar des konings: gaat de Heere raadplegen ten behoeve van mij en van hen die in Israël en Juda zijn overgebleven over de woorden van het boek dat gevonden is. Want groot is de gramschap des Heeren die zich over ons uitgestort heeft, omdat onze vaderen het woord des Heeren niet in acht genomen hebben en niet hebben gehandeld overeenkomstig al wat in het boek geschreven staat. En dan een hoofdstuk verder, hoofdstuk 35 vers 17, dat is dan het resultaat, de vrucht van het feit dat ze dit boek gevonden hebben en er ook naar gingen handelen. Dan staat er in vers 17 van 2 Kronieken 35, en de Israëlieten die zich daar bevonden vierden toen het Pascha, benevens het feest der ongezuurde broden, 7 dagen lang. Zulk een Pascha was in Israël niet gevierd sinds de dagen van de profeet Samuel. Geen der koningen van Israël heeft het Pascha gevierd zoals Josia het vierde met de priesters, de levieten en geheel Juda en Israël dat zich daar bevond. En met de inwoners van Jeruzalem in het 18e jaar van de regering van Josia werd dit Pascha gevierd. Houd een briefje of uw vinger erbij, want we komen er straks nog terug. We gaan ook nog een stukje lezen uit de Timotheusbrief, 2 Timotheus. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Tot en met 4 vers 5. Tweede Timotheus 3 vers 14 tot en met 4 vers 5. Daar zegt Paulus, schrijft Paulus aan Timotheus. Blijft gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het hebt geleerd. En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die de leven en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord. Dring erop aan, gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf, bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Tot zover deze schriftlezing uit het Oude en het Nieuwe Testament. Mogen de Heer zijn woord aan ons zegenen. We gaan met elkaar een lied zingen. Dat is lied 51 uit Johannes de Heer. Dat gaat over het unieke van de Bijbel. Uw woord, o God, is liefde en licht, is heilig en volmaakt. Tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ook de tweede collecte in deze rondgang voor de diaconie. We zijn als raad van de gemeente de laatste tijd, we hebben nog niet zo lang geleden een raadsdag gehad, bezig aan het nadenken over wat kunnen we als raad voor de gemeente betekenen. Wie zijn we als gemeente? Wat is kenmerkend voor onze gemeente? En in de raad kwam al heel gauw naar boven dat dat we over eens zijn dat we als gemeente een bijbelgetrouwe gemeente zijn. Dat heb ik geprobeerd om ook bevestigd te krijgen buiten onze raad, in andere delen van Nederland, zelfs mensen die via internet onze diensten beluisteren. En dat wordt inderdaad bevestigd. Er zijn mensen in Enschede die zeggen, ja, jullie zijn een bijbelgetrouwe gemeente. Er zijn mensen in Nederland die zeggen, jullie zijn een bijbelgetrouwe gemeente. En daarom is het wel eens goed om daar eens over na te denken. Wat betekent dat om bijbelgetrouw te zijn? Wat is een bijbelgetrouwe gemeente? Dat valt best wel heel mooi samen met deze bijzondere zondag, voorafgaand aan Reformatie, 31 oktober. Als we kijken wat een bijbelgetrouwe gemeente is, dan kun je niet anders, dan moet je met elkaar eens even kijken naar wat er gebeurd is op die dag van de Reformatie. Wat gebeurde er in de kerk? In de kerk van de middeleeuwen. Er is een hele donkere tijd geweest in de kerk van de middeleeuwen. Je ziet in die tijd dat de kerk steeds machtiger werd. En dat er hele grote kathedralen ontstonden, gebouwd werden. Hele grote basilieken. En vooral in de tijd, u hoeft maar te kijken wat er in Rome gebeurd is, op het Sint-Pietersplein. Hoe groot de kerken werden, hoe machtig bolwerk dat werd. Maar van binnenuit werd de kerk steeds zwakker. Het ontaarde daarin dat het gezag van de kerk en met name ook het gezag van de kerkleiders, dat werd zelfs geplaatst boven het gezag van de Bijbel. En als je zegt, ja, maar de Bijbel zegt dit, dan zei men in die tijd, ja, maar de kerk zegt dat. En de paus zegt dat. Zo ver ging het zelfs. Het ging zelfs zo ver dat in de kerk dingen geleerd werden die absoluut geen basis, geen grond meer vonden in de Bijbel. Zoals het aflaten betalen, geld aan de kerk geven, zodat je des te sneller in de hemel kwam. En zo zijn er een heleboel dingen die in de kerk als heel normaal gevonden werden, maar die helemaal niet meer in de kerk, in de Bijbel teruggevonden werden. En toen stond Luther op. En Luther heeft ons het woord van God opnieuw teruggebracht. De Bijbel die alleen in het Latijn beschikbaar was. De Bijbel die alleen door de leiders van de kerk gelezen mocht worden. De Bijbel die door het gewone kerkvolk niet gelezen mocht en kon worden, kwam weer terecht in de Bijbel, in de kerk. De Bijbel werd weer als het ware de kanselbijbel. En toen werd het vanaf dat moment, wat zegt de Bijbel? Luther vertaalde de Bijbel in het Duits. Er zijn andere vertalers geweest, zoals Wycliffe, die de Bijbel vertaalde. En de Bijbel kwam weer bij de mensen zelf thuis. De mens mocht er zelf de Bijbel lezen. Nou, dat is een geweldige ommekeer geweest in de kerkgeschiedenis. En de kerk werd min of meer een bijbelgetrouwe kerk. Nou, wat er toen in de tijd van Luther gebeurde, gebeurde ook in de tijd van Josia. Josia, wat we gelezen hebben in 2 Kronieken 34, in het volk van God. Wat er met Israël gebeurde, dat is vaak een voorbeeld van dat wat er ook in de kerk vaak aan de hand is en gebeurt. En wij kunnen soms de geschiedenis van Israël lezen en dan zeggen, wat een domme lui zijn er toch. Ze weten toch dat ze op God moeten vertrouwen. En als je op God vertrouwt, dan gaat het toch ook goed. En steeds stinkt ze er weer in en ging het weer fout met Israël. Die vader van Josia, of die opa van Josia, dat denk je nou, die Josia die zal wel uit een goed nest komen. Nou, als u leest in 2 Kronieken over de opa van Josia, dat was dan een koning die heette Manasse. En over deze koning Manasse lezen we dat hij vreselijke dingen deed. Hij plaatste in het land overal altaren en beelden van Baal. En hij plaatste zelfs in de tempel een groot afgodsbeeld van Baal en ook altaren. Er was geen koning die God zo verlaten heeft dan Manasse. En dat was de opa van Josia. Het is bekend dat Manasse een spiritist was. Dat hij aan waarzeggerij deed. Dat hij aan tovenarij deed. Het was iemand die zijn hart, zijn leven, als het ware aan Satan gegeven had. En dat was de koning van Israël, van Juda. Nou, de zoon van Manasse was ook niet veel beter. Dat was Amon. En Amon die ging gewoon in de lijn van zijn vader, de opa van Josia, gewoon verder. En toen kwam Josia. En dan denk je, nou ja, dat zal wel gewoon zo doorgaan. Maar bij Josia zie je ineens een geweldige ommekeer onder het volk van Israël. Eigenlijk onder de regering, de 31 jaar dat Josia als koning regeerde in Israël, kwamen ze weer helemaal terug als in de tijd van David. Hoe is het mogelijk? Wat lezen van Jozia? Toen hij 8 jaar was, werd hij als koning aangesteld in Israël. Nou ja, 8 jaar. Wat is dat? Maar weet u het allerbelangrijkste van die jonge knul die koning werd in Israël is? Zijn moeder. Hij had niet alleen een vader die zo verloren had in afgoderij, maar hij had ook een moeder. En deze moeder, Jedida, dat was een gelovige vrouw. En deze vrouw stond als het ware aan de basis van een opwekking in Israël. Moeders onder ons, vergeet nooit dat u een hele belangrijke taak hebt. Een hele belangrijke taak. Ook als vaders, mannen, het wel eens laten afweten. Waar resulteert het in? Als Jozia 16 jaar is. Als die 16 jaar is. Nou, misschien zijn er wel... Steek je vingers op. Wie van jullie is 16 jaar? Laat eens even zien. Nou, niet zo. Laat eens even kijken. Wie is de 16 jaar? Hier beneden ook. Nou, kijk. Steek een heel klein beetje hun vinger op. 16 jaar. Nou, dat is direct kenmerkend hoe je als 16-jarige vaak voelt. Zo van, hè? Niet zo, ik ben 16 jaar. Nee, helemaal niet zo klein mogelijk. Met mij moeten ze maar een beetje overslaan. Beetje schuchter. Je puberteit een beetje. 16 jaar. Jozia was 16 jaar. En hij begon het land. Hij begon God te zoeken. Hij begon God te zoeken in een samenleving waar God als het ware weg was. Waar God kwijt was, begon hij God te zoeken. En daar staat er met name de God van zijn vader, niet Ammon, maar de God van zijn vader David. Jedida, de moeder van Jozia, die heeft heel veel verteld over David. Die heeft heel veel verteld over de God van David. En Jozia die zei, ik wil die God leren kennen. Mag ik eens vragen, heel persoonlijk, ben je ook zo'n godszoeker? 16 jaar en je gaat God zoeken in je leven. Oh, je kunt een heleboel dingen zoeken in je leven. Je kunt je leven richten op allerlei andere dingen. Maar Jozia, die zocht God in zijn leven. Ja, als ik God gevonden heb, dan heb ik alles gevonden in mijn leven. Dat is het eerste. Toen hij 20 jaar was, ging hij het land reinigen. Hij zei, als ik met God wil leven, en ik leef in zo'n verschrikkelijk land, dan botst dat tegen elkaar. Het begint met het zoeken van God. En als je God gaat zoeken, en als je God gaat beleven in je leven, dan is de volgende stap dat de omgeving waarin je gaat leven ook gereinigd wordt. Dan wil je niet meer in zo'n afgodisch land leven. Het werd me eigenlijk weer te meer duidelijk in welk land, in wat voor land wij leven, toen we eventjes keken naar de uitreiking van de televisier Gouden Ring. Als je dan ziet welke programma's dat in Nederland als nummer 1 gekozen worden als mooiste programma's. Tussen de 2 programma's De Gooise Vrouwen, nou vunziger kan bijna niet. En het programma van Mooi Weer de Leeuw, met Mooi Weer de Leeuw uitgekozen als het mooiste programma in Nederland. Wat is Nederland afgezakt naar zo'n vulgaire samenleving? En dan te weten dat vroeger werd die ring toegekend aan stiefbeen en zoon bijvoorbeeld. Nou, dat is dan 30 jaar geleden. Zie je wat een... Dat heeft niks met ouderwets of modern te maken, maar het heeft te maken met de inhoud van zo'n programma. Wat zijn we als Nederland ontzettend achteruitgeboerd wat betreft moreel en waarde. En al die al die seksprogramma's. Ik zei het eigenlijk, ik zei het pas nog tegen Helene. Dat zijn waarschijnlijk allemaal mensen die nooit seksueel volwassen geworden zijn. Ze zijn in het stadium blijven steken waarin kinderen blijven spelen met seks. Ze zijn nooit seksueel volwassen geworden. En in deze wereld leven wij. En als je God zoekt, dan kun je eigenlijk niet meer thuis voelen in deze wereld. Vandaar dat Josia zei, ik moet dat land reinigen. En nog hebben wij de gelegenheid en de mogelijkheid om het land om ons heen te reinigen. We hebben de opdracht. We zijn nog steeds een, ja, ach, kun je het wel zo noemen. Maar een Nederland dat op de een of andere manier nog rekening houdt met christelijke normen en waarden. Laat de tijd niet voorbij gaan. Hij was 20 jaar en hij wist, in deze wereld pas ik niet thuis. Het moet gereinigd worden. En dan zien we dat Josia 26 jaar oud was. En dan komt hij bij het belangrijkste. Hij zegt, en de tempel van God, die kan zo niet blijven. Hij zocht de gemeenschap met God. En als Josia in de tempel kwam om God te zoeken en hij kwam dat grote afgodsbeeld tegen en al die andere altaren, zei hij, dat kan niet. En hij begon de tempel te reinigen. En dan komt dat grote wonder. Weet je, als je God zoekt in je leven, als je de wereld om je heen reinigt of je afzondert van deze wereld. Als je God gaat zoeken en gaat vinden in de tempel, dan vind je nog veel meer. Want weet je, dan vind je het allerbelangrijkste. Dan vind je het woord van God weer terug. Kunt u zich dat voorstellen? Dat in de tempel, in het huis van God, zijn ze het woord van God kwijtgeraakt. Ze zijn het woord van God kwijtgeraakt. Het woord werd helemaal niet meer geopend. Het woord was kwijtgeraakt. Want het is zo mooi. Ze kwamen er in die tempel. Ze gingen de tempel reinigen. En toen vonden ze ineens een boek. Ze sloegen erop. Het stof kwam eruit. En zeiden, wat is dat nou voor boek? Ze wisten helemaal niks van het bestaan van het boek af. Zo ver was het volk van God afgedwaald. Van God zelf. En toen hebben ze dat boek geopend en toen zagen ze de naam van Mozes staan. Toen zei hij, dit is dat wetboek. Dit is dat boek van God. En toen hebben ze dat boek van God, zo ver was het volk van God afgedwaald, dat boek van God wat voor hen helemaal onbekend was. Toen hebben ze dat boek van God naar de koning gebracht. Ze dachten, de koning weet er wel raad mee. En toen las Josia dat boek van God. En wat staat er dan? Zodra Josia dat boek van God las of het hem voorgelezen, hij scheurde zijn klederen. En zei, wat hierin staat en de manier waarop wij leven. Oh mensen, we staan onder het oordeel van God. En toen is er een enorme opwekking gekomen. Toen hebben ze dat woord van God opnieuw ontdekt. En dat woord van God werd weer als het ware op de kandelaar gezet in het volk van Israël. En ze gingen leven volgens dat woord van God. Ze verootmoedigden zich. Ze bekeerden zich. En wat staat er dan? Uiteindelijk gingen ze het paasfeest vieren, alsof ze op de manier waarop ze dat eeuwen niet meer gedaan hebben. Wat een feest. Wat een vreugde. Er staat zelfs ergens in de Bijbel dat ze zoveel vreugde hadden dat de landen om hen heen zelfs hun feestvreugde hoorden. Dat doet het woord van God in je leven. Dat is een bijbelgetrouwe gemeente. Weet je, een bijbelgetrouwe gemeente, wat betekent dat? Wat betekent een bijbelgetrouwe gemeente? Ik heb wel eens in een boek gelezen, een bijbelgetrouwe gemeente betekent niet dat wij zo'n rechtzinnige leer hebben, net zoals de loop van een geweer, zo kaarsrecht, maar tegelijkertijd net zo hol als de loop van dat geweer. Je kunt zo rechtzinnig zijn en volkomen liefdeloos. En volkomen hol. Nee, dat willen we niet zijn. We willen niet een ontoegankelijk, bolwerk, een historisch bolwerk, een monument zijn van, oh ja, vroeger. Helemaal niet. Maar wat betekent het dan wel om bijbelgetrouw te zijn? Ik denk een van de belangrijkste dingen is dat Gods woord, de Bijbel, het uitgangspunt is voor het totale gemeenteleven. En weet je, ik vind het... Ik kom best wel in heel wat andere kringen in Nederland. Een van de mooiste dingen van ons als gemeente vind ik dat wij bijna allemaal naar de samenkomst onze Bijbel meenemen. Als ik in een andere gemeente wel eens kom, ook hier in de buurt, ook wel baptistengemeente, en ik zeg, zullen we dat stukje even lezen? Dan wacht ik altijd normaal altijd even. Want u zoekt het altijd op. Maar dan luister, dan hoor ik niemand het opzoeken. Ik denk, nou, laat ik maar gaan lezen dan. Maar ze lezen niet mee. Ze lezen niet mee. Nou, dat zijn kenmerken van een bijbelgetrouwe gemeente. Je gaat naar de kerk, je neemt je Bijbel mee. Je neemt je Bijbel mee. Want je leest eruit. Je wilt het meelezen. En ik vind het helemaal niet erg om even te wachten tot iedereen het gevonden heeft. Dat is zeker de moeite waard om het mee te lezen. De Bijbel, een bijbelgetrouwe gemeente, is niet alleen een dienst waarin Gods woord, de Bijbel, centraal staat en waar het om het woord van God gaat. Een bijbelgetrouwe gemeente, dan gaat het ook om een bijbelgetrouwe verkondiging van het woord van God. Want ja, je kunt wel allemaal die Bijbel meenemen. Maar dan is het wel heel belangrijk om ook te zeggen, dat woord is van kaft tot kaft ook Gods woord. Het is waar. En ik weet niet hoe u erin staat. Je hebt misschien andere dingen geleerd op school. Je hebt misschien andere dingen gelezen in boeken die uitgegeven worden, die haaks op de Bijbel staan. Ben jij bijbelgetrouw? Geloof jij nog letterlijk dat het woord, dat Gods woord is wat hierin staat en dat het van kaft tot kaft ook waar is? Gelooft u dat? Echt waar? In deze wereld nog? Waar zoveel het tegengestelde geschreven wordt en verkondigd wordt? Nou, dan zult u ontdekken dat als je een bijbelgetrouwe gemeente bent, dan zul je ook gaan ervaren dat je soms bij de minderheid gaat horen. Want er zijn genoeg theologen die al de wonderverhalen van de Heer Jezus en de schepping en de wonderen uit het Oude Testament volkomen verwijzen naar de fabeltjes. Het woord van God is van kaft tot kaft Gods woord. Het is God die spreekt. Een bijbelgetrouwe gemeente is een gemeente die in haar leer, haar onderwijs, ook bijbelgetrouw is. Als het gaat over het onderwijs van de doop. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat doop het gevolg is van het tot geloof komen. De Bijbel spreekt alleen maar over de doop der onderdompeling. En de Bijbel spreekt nergens over een doop van besprenkeling. De Bijbel leert heel duidelijk over de doop. Is het werkelijk Bijbels? De leer van de Bijbel, het onderwijs van de Bijbel over wedergeboorte. Hoe zegt de Bijbel dat we opnieuw geboren kunnen worden? Wat leert de Bijbel ons dat je echt zeker weet dat je een kind van God bent? Daar leert de Bijbel ons. Hoewel er ook genoeg kerken zijn die zeggen, we zijn toch allemaal kinderen van onze lieve Vader? Nee, wat zegt de Bijbel? Wat is het onderwijs van de Bijbel? Ik weet dat er in heel veel, en met name charismatische kringen, heel veel een leer is over de Heilige Geest die absoluut niet op de Bijbel gebaseerd is. Maar veel meer op ervaring. Veel meer op gevoelens. De leer over de Heilige Geest. Waarin de Heilige Geest op een gegeven moment aanbeden wordt. Maar waarin de Bijbel heel duidelijk zegt dat de Heilige Geest niet voor zichzelf er is. Maar voor de Heer Jezus. En God groot maakt. De leer over de toekomst. Over de opname van de gemeente. Over de grote verdrukking. Over het vrederijk. Dat is bijbelgetrouw. Bijbelgetrouw is ook op een bijbelgetrouwe manier het woord te onderwijzen. Zodat we weten hoe het in elkaar steekt. Waar het om gaat. Bijbelgetrouw is ook richtinggevend. Dat wil zeggen, zoals David heel eenvoudig zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De Bijbel geeft richting in ons gemeentelijk leven, maar ook in ons persoonlijk leven. Richtinggevend als het gaat over de zaken zoals huwelijk of verkering, samenwonen voor het huwelijk. De Bijbel is daar duidelijk over. Dus de Bijbel is richtinggevend. En ik denk dat de Bijbel heel duidelijk erover spreekt dat seksuele gemeenschap met iemand die officieel jouw vrouw niet is, hoererij is. Want je hebt seksuele gemeenschap met iemand die jouw vrouw niet is. De Bijbel is daar heel duidelijk over. En ook al is deze wereld waarin wij vandaag leven totaal anders. Ik weet wel dat toen onze kinderen bij de grote Grutter werkten en ze vertelden dat ze gingen trouwen, toen kregen ze van de meeste collega's van hen te horen van, oh, je gaat toch nog niet trouwen? Je gaat toch eerst samenwonen? Je gaat het toch eerst met elkaar proberen? Dat is de tendens van deze tijd. En dat is heel normaal in de samenleving waarin we leven. Maar de Bijbel is zo niet. En dan zult u gaan ontdekken, wat is dan richtinggevend in ons leven? En mag Gods woord, de Bijbel, richting geven in je leven? Ook op die gebieden. Of, en dat vind ik best wel heel moeilijk om dat te zeggen, maar als er een christelijke homo-schuit meevaart in Amsterdam door de grachten, en daar zit een EO-presentator op, die achteraf zegt, ik heb de mooiste dag van mijn leven gehad, en dan zegt voor groot publiek, en ik hoop dat volgend jaar ook een EO-boot meevaart in de gay parade in Amsterdam. Dan vraag ik me af, is dat woord van God dan ook richtinggevend in je leven? Is dat woord richtinggevend in een christelijke organisatie? Ziet u op wat voor weerstand dat er kan stuiten? Of hoe gaan we om met abortus of met euthanasie? Het woord van God wil ook richtinggevend zijn. En dat is een bijbelgetrouwe gemeente. Waarin de gemeente met een openheid gesproken mag worden. Ook over deze dingen vanuit het woord van God. En een bijbelgetrouwe gemeente is een gemeente waar het woord van God ook qua tijd, qua aandacht op nummer 1 staat. Er zijn inderdaad ook heel veel gemeenten, heel veel kerken waar het woord van God, als het ware, de verkondiging van het woord van God, een marginaal gebeuren wordt in de kerk. En allerlei andere dingen op de voorgrond komen. Wat betekent de bijbelgetrouwe gemeente nog meer? Een bijbelgetrouwe gemeente gaat ook uit van bijbelgetrouwe samenzang. En lofprijzing. En aanbidding. Bijbelgetrouw. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we goed moeten beseffen wat we zingen. Wat is de tekst die we zingen? En er zijn in heel veel bundels, en je komt ze bijna in elke bundel wel tegen, bepaalde liederen, bepaalde stukjes waarvan ik zeg, dat kan ik eigenlijk niet zingen. Omdat het niet bijbels is. Dus wat dat betreft moet je ook je ogen goed open houden. Is het een bijbelse samenzang? En dan natuurlijk, een bijbelgetrouwe gemeente heeft ook te maken met bijbels functioneren. Hoe komt het dat hier op deze kansel niet een vrouwelijke dominee staat? Waarom? Omdat volgens de Bijbel dat niet kan. Niet omdat een vrouw het niet zou kunnen. Zeker niet. Maar omdat God aan een man en een vrouw een andere positie, een andere taak gegeven heeft. Daarom. Daarin is de Bijbel voor ons richtinggevend. Een bijbelgetrouwe gemeente. Een bijbelgetrouwe gemeente als het gaat om... Er zijn wel eens mensen waar we naartoe gaan als raad en zeggen... Het is beter dat je de komende tijd je misschien onthoudt van het avondmaal. Omdat je in zo'n positie leeft. Dat is bijbelgetrouw. Bijbelgetrouw als het gaat om... We hebben een taak om het evangelie uit te dragen. We hebben een taak om zendelingen uit te zenden. Bijbelgetrouw, bijbels functioneren. Tot slot. Je kunt natuurlijk kijken naar de kerk. Zijn we een bijbelgetrouwe kerk? Maar weet u, de kerk houdt straks om 11:30 of 11:15 vanmorgen niet op kerk te zijn. We zijn ook thuis kerk. Ook thuis zijn we gemeente. En ik zeg wel eens, de wereld om ons heen, de ongelovigen, die lezen de Bijbel niet. Zij lezen de Bijbel niet. Weet u, ze lezen wel een Bijbel, maar dat bent u. Ze lezen uw leven. U bent de Bijbel die de ongelovige wereld wel leest. Dat bent u. En wat lezen ze dan? Lezen ze in ons leven iets over de liefde van God? Kunnen ze de liefde van God in ons leven ontdekken? Lezen ze in uw leven iets over de heiligheid van God, de reinheid van God? Over de wijsheid van God? Over de kracht van God? Zoals Paulus zegt, wij zijn een leesbare brief voor de mensen om ons heen. Ook op die manier mogen we thuis als gemeente bijbelgetrouw zijn. Dus als het gaat over een bijbelgetrouwe gemeente, gaat het niet alleen over dat wat hier in deze zaal gebeurt, of wat hier in de kerk gebeurt, maar bijbelgetrouwe gemeente heeft ook te maken met de manier waarop wij thuis bijbelgetrouwe gemeente zijn. En laten zien hoe dat daar gaat. Nou, ik denk dat we heel veel geleerd hebben. Heel veel gehoord hebben vanmorgen. Eén ding wil ik u nog meegeven. Josia, die ontdekte het woord van God opnieuw. Hij begon erin te lezen. Hij begon ernaar te handelen. En het resultaat? Een enorme feestvreugde. Wat een blijdschap. Wat een vreugde. Och ja, er moest wel heel wat opgeruimd worden. Maar wat een vreugde. Ik wil je uitdagen. Ik wil je vragen. Zou het niet eens tijd worden om opnieuw dat woord van God te ontdekken, ook in je persoonlijk leven. En dat woord maar eens te gaan lezen. We hebben de 10 marathondagen gehad van de Bijbel, werd gelezen in Amsterdam op allerlei plaatsen. 10 dagen achter elkaar, in 10 dagen de hele Bijbel doorgelezen. Prachtig, mooi, maar laat het niet bij die 10 dagen blijven. Ontdek Gods woord opnieuw in je leven. En zo is het mijn verlangen. En ook, ik hoop uw verlangen om samen een bijbelgetrouwe gemeente te zijn. Amen. Laten we met elkaar zingen. En dat is een lied waar je eigenlijk alle bijbelse waarheden in tegenkomt. Over de verlossing, over de zekerheid. En dat is lied 575 uit de bundel Opwekking. Jezus alleen... Ik bouw op hem. Zullen we samen de Heer danken. Heer, wat was het een geweldig moment dat uw volk opnieuw dat woord van u terugvond. Dat wetboek wat onder stof lag, wat niet meer gelezen werd, wat niet meer gekend werd. Heer, wat heeft die Bijbel, dat woord van u, een ommekeer gebracht in het leven van Israël. En Heer, datzelfde woord, en nu compleet, wil ook zoveel doen in ons als gemeente, in ons persoonlijk leven. Laat uw woord richtinggevend zijn in ons hart. Laat uw woord ons verblijden, ons veranderen, zodat we steeds meer mogen gaan lijken op wie u bent. Heer, wilt u ons een liefde geven, een verlangen geven, zoals Josia als 16-jarige knul zocht naar God en hem vond. En zelfs meer vond, hij vond ook de Bijbel. Heer, dank u wel dat we ons zo mogen uitstrekken naar wie u bent. Persoonlijk, maar ook als gemeente. Heer, en dan zullen we soms dwars tegen de normen van deze wereld inzwemmen. Maar wilt u ons helpen om uw woord vast te houden in deze tijd. Dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor de bemoedigingen. En dank u wel, Heer, dat we dan pas werkelijk echt dat feest van verlossing, dat paaslam, dat paascha kunnen vieren, Heer. Dan zullen we pas werkelijk weten wat het betekent dat Christus ons paaslam was. Laten we daarom feest vieren. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw woord. Ik wil u bidden, Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis. Ons een hele fijne zondag geven. En ook vanavond als we bij elkaar komen. Om te luisteren naar uw woord. Om de Maranatha-dienst te houden. Heer, wilt u met het koor zijn wat zal zingen. En wilt u ons een hele fijne avond geven. Waarin we ook vele mensen van buitenaf mogen ontmoeten. En hen mogen vertellen dat het zeker de moeite waard is om naar uw woord te luisteren. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het slotlied is lied 838, waarvan we het eerste, derde en vijfde zingen. 1, 3 en 5, 1 en 3 voor de zegenbeden. Dan zal er ook gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. En dan het vijfde couplet na de zegenbeden van 838, 1, 3 en dan 5. Dus dan mogen we heen gaan met Gods zegen. Zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.